Zo waar, 2 Petrus. 2 Petrus, klein briefje, 3 hoofdstukken. Iedereen heeft voorbereid, begrijp ik. We beginnen in vers 1. Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede zijn u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus onze Heer. Goed, waarover gaat 2 Petrus?
Ik heb gelezen ergens over dwaalleraren. Het eerste stuk dat ik allemaal heb gelezen ging over zondaars.
Ja, dat is hoofdstuk 2. Ja. Over valse leraars, valse profeten. Andere opties waar het over gaat.
De dag des
Heren. Dag des Heren, dat is hoofdstuk 3.
Dat is het mooiste stuk.
De spotters. De spotters, ja, dat is ook hoofdstuk 3. Roeping en verkiezingen, hoofdstuk 1.
Dat en vast moet aan een profetisch woord.
Ja, staat er ook in. Dat is de laatste vers van hoofdstuk 1. Dus er staan een hoop dingen in. Nou, eerst even een paar voorvragen. De schrijver. Petrus. Nou, er is nog wel wat discussie geweest of dit door Petrus geschreven is of door iemand anders. Omdat iedereen kon wel zeggen, ik ben Simon Petrus en ik schrijf deze brief. Dus daar is in de Bijbelwetenschap de nodige discussie over. In de oude geschriften wordt deze brief weinig genoemd. Er zijn een aantal lijstjes met Bijbelboeken en, uit de allereerste tijd. En daar staan dan een aantal brieven op, maar de tweede Petrusbrief staat er bijvoorbeeld niet bij. Dus dat geeft voeding aan... aan de gedachte van dit zou Petrus niet kunnen zijn. Dus dan kom je vervolgens op de vraag, als het extern bewijs, zoals het heet, dat anderen vanuit de kerk dat bevestigd wordt dat het Petrus is of niet is, wat zou het interne bewijs kunnen zijn, zoals het genoemd wordt, vanuit de brief zelf, dat de schrijver Petrus is? Of kunnen we er helemaal niks van hem terugvinden in de brief? Dat is een interessante vraag natuurlijk. Hè? Van waar blijkt uit de brief nou?
Dat noemt hij zichzelf.
In vers 1, hè? Simon Petrus.
Hij zegt ook een keertje van in de eerste brief heb ik dit gezegd.
Ja? Dat klopt.
En hij zegt ook dat hij ooggetuig is geweest van dat
Ja, ooggetuigen staat in 1 vers 16.
Ja.
Ooggetuigen van zijn majesteit. In 3 vers 1 staat in mijn eerste brief, dit is de tweede brief waarop ik schrijf. Maar goed, kun je natuurlijk anderen een brief schrijven.
Dat staat bij de verheerlijking op de berg, zegt hij.
Ja, dat is dat eind van hoofdstuk 1. Dan zitten nog wel een paar dingetjes in, als je gewoon goed leest van wat Petrus meegemaakt heeft. Bijvoorbeeld, hoe is Petrus geroepen?
Jezus.
Ja, hoe? Niet door wie, maar hoe?
Door de Heer?
Toen het visser was?
Ja. Met Andreas gaan we bouwen.
Lucas 5. Roeping van de eerste apostelen. Ze de hele nacht gevist hebben. En dan komt iemand die zegt van gooi je net aan de andere kant uit. En wat doen ze dan? Met een grote menigte vissen, netten scheuren. En dan Lucas 5 vers 8. Toen nu Simon Petrus het zag, viel hij aan de knieën van de Heer Jezus en zei, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens hier. De verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de dingen. Als je dat bijvoorbeeld nu legt naast 1 vers 3 van de brief, waar gesproken wordt over dat we geroepen zijn door zijn eigen heerlijkheid. Petrus is op een hele bijzondere manier door de heerlijkheid van de Heer Jezus geroepen. Dus het lijkt wel of je dat soort stukken van zijn leven door de brief heen ziet gaan. Bijvoorbeeld als je naar vers 10 gaat, dan staat er, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. Ja, een van de apostelen die in zijn enthousiasme nogal eens gestruikeld is Petrus. Dus je ziet de levenslessen als het ware hierin terug. 1 vers 14, hele bekende. Daar ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is. zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. Toen was het even stil. Johannes, sorry, 2 Petrus 1, vers 14.
Heeft het te maken met de vier tempels?
Wat staat er bij jullie?
Ja, dus mijn tempel binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven.
Ja.
Ja.
Nou, sowieso dat woord gebruiken, tent en heen gaan, dat zijn twee woorden die ook bij de verheerlijking op de berg tegenkomen. Maar aan het eind van Johannes Evangelie, Johannes 21, dan zegt de Heer Jezus over Petrus, dat is Johannes 1 vers 18, voorwaar ik zeg je, toen je jonger was, gordde jij jezelf en wandelde waarheen jij wilde, maar wanneer je oud zult zijn, zul je je handen uitstrekken en anders zal je gorden en je brengen waarheen je niet wilt. Het wordt over Petrus geprofeteerd. Dus Petrus was een van de weinige discipelen die wist dat hij de dag van de Heer niet zou meemaken levend, maar dat hij eerst nog de marteldood zou sterven. Dus op basis van dit vers bijvoorbeeld, Petrus wist dat dat moment nabij was. Volgens de traditie is hij in Rome rond 65 na Christus de marteldood gestorven, gekruisigd. Petrus heeft ook geweigerd om dat op dezelfde manier als de Heer Jezus te ondergaan, zegt de traditie. Dus hij is op zijn kop gekruisigd. Dat is wat de traditie zegt. Maar hij zegt hier als het ware in deze brief, die misschien kort daarvoor geschreven is, een jaar of twee jaar, ergens in die periode, dat de Heer Jezus hem duidelijk heeft gemaakt dat het afleggen van zijn tent aanstaande is van zijn lichaam. Er is maar één apostel geweest op wie dat van toepassing is, alleen op Petrus. Nou, zo kan je dus de brief doorgaan. En zo vind je allemaal aanwijzingen dat toch wel heel veel van het leven van Petrus tussen de regels door hierin te vinden is. Ja? Goed, wat was Petrus voor discipel?
Heet gebakerd,
enthousiasteling.
Haantje
de worsten. Maar als je de prediking van Petrus bijvoorbeeld vergelijkt met die van Paulus. Zijn er verschillen?
Paulus is dan minder moeilijk.
Minder moeilijk, ja.
Kortere zinnen.
Kortere zinnen.
Dat je zelf ook opschrijft.
Ja, minder diepgaand dan Paulus. Ja. Die sleutels van het koninkrijk, die kennen jullie? Wie had de sleutels van het koninkrijk? Petrus, wat zijn de sleutels van het koninkrijk?
Voor de Joden.
Aan Petrus waren de sleutels van het koninkrijk gegeven, om het koninkrijk te openen en te sluiten. En dat zie je hem gebruiken in het boek De Handelingen. Want in het begin van het boek De Handelingen speelt Petrus de hoofdrol. In de tweede helft van het boek De Handelingen speelt Paulus de hoofdrol. En Petrus speelt de hoofdrol om met de sleutels van het koninkrijk te ontsluiten. Handelingen 2, hij zet de deur open voor de Joden. Handelingen 8, hij zet de deur open voor de Samaritanen, half-Joden. Handelingen 10, Cornelius, hij zet de deur open voor de niet-Joden. En op het moment dat dat gebeurd is, dan heb je dat grote apostelconvent, handelingen 15. Van moeten de niet-Joden aan de regels van de Joden voldoen en de wetten enzovoort. En eigenlijk is daarmee de dienst van Petrus in handelingen voorbij. En begint de dienst van Paulus. Of komt die voorop te staan. Waarin Paulus de gave heeft om de waarheid van het evangelie nader uit te leggen, toe te lichten. En de aan te geven wat de gemeente van God precies inhoudt. Dus dat is waar wat verschil tussen Petrus en Paulus. Je zou kunnen zeggen, als je de twee brieven van Petrus vergelijkt, dat de twee brieven van Petrus te maken hebben met Matteüs 16 en Matteüs 17. De eerste Petrusbrief gaat over Matteüs 16. De tweede Petrusbrief over Matteüs 17. Wat is het verschil? Matteüs 16 gaat over het koninkrijk van God vandaag de dag voor de gelovigen. Hoe wandel je als discipel van de Heer Jezus Christus in deze tijd? Hoe geef je handen en voeten aan het koninkrijk van God in je leven? En daarom staat er ook gesproken over lijden. Het lijden dat je kunt meemaken en de keuzes en het navolgen van de Heer Jezus. De tweede Petrusbrief die gaat over het koninkrijk van God in deze wereld. Dus hoe Gods koningschap zichtbaar wordt in de wereld. Nu al het gezag van God over in ieder. En ook over al die valse leraars die een beetje in hun eigen naam doen. Terwijl ze zich noemen in de naam van de Heer Jezus. Maar ook zie je het laatste hoofdstuk. Hoe die dag van God op de aarde komt. En Gods koningschap zichtbaar zal worden voor een ieder. Matteüs 17, dat wordt ook geciteerd in 2 Petrus. Daar hebben we het net over gehad. Gaan we er zo meteen nog uitgebreid naar kijken. En dat is dus die verheerlijking op de berg. Die wordt ook genoemd in 1 vers 16, 17, 18. Die gaat ook over de komst van het koninkrijk van de Heer Jezus. Daar gaat de hele brief over. Hoe het koningschap van de Heer Jezus niet alleen in ons leven een rol speelt, maar een rol speelt straks in de hele wereld. Ja, een beetje de thematiek. Tot zover vragen, opmerkingen. Alles duidelijk. Zijn er sowieso vragen over de brief? Als er geen vragen zijn, dan heb ik geen zin om het antwoord te geven.
Meestal kom ik een vraag pas als je uitleg hebt.
Ik heb een kwartier uitleg gegeven, dus dan is het tijd voor de eerste vraag. Goed. Nou, een paar dingen die in de brief aan bod komen. Bijvoorbeeld als je in de eerste verse gaat. Hè, en er wordt gesproken over het geloof, het kostbaar geloof, dat we verkregen hebben. En staat er door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. En hier begint al meteen een heel grote geloofsbelijdenis. Want hier wordt gesproken over onze God en Heiland Jezus Christus. Dat wil zeggen, dus niet alleen onze Heiland Jezus Christus. Onze verlosser, de mens, maar ook onze God, Jezus Christus. Het gaat hier niet over God en de Heer Jezus. Nee, het gaat over de Heer Jezus, die is en God en Heiland. Twee aspecten die je bij hem terugvindt. Genade en vrede zijn vermenigvuldigd in de kennis van God en van de Heer Jezus, onze Heer. Van Jezus, onze Heer. Hier is het wel allebei apart. En dan staat er in dat volgende stukje, dan gaat het over wat het geloof inhoudt en de kennis van God, dat God ons alles gegeven heeft, vers 3, betreffende het leven en de godsvrucht, door de kennis van hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd. Nou, eigenlijk zegt Petrus hier, om als christen, als discipel van de Heer Jezus te leven, heeft God ons met alles begiftigd, alles geschonken, wat we nodig zouden kunnen hebben in ons leven om vol te houden, om vast te houden aan hem. Er is niks wat je niet hebt en wat je niet beschikbaar hebt om als het ware je leven als christen voor te zetten. Zijn goddelijke kracht staat daar, dus het is niet alleen maar de goddelijke liefde, de goddelijke wijsheid, maar de goddelijke kracht. Gods kracht staat ons ter beschikking. Je ook kunnen lezen dat God zijn Heilige Geest gegeven heeft, die in ons werkt en ons in ons leven persoonlijk aanwezig is. En dan staat er ook dat het leven en de godsvrucht. Godsvrucht, wat is godsvrucht ook alweer?
Gelaten 5.
Dat is de vrucht van de geest.
Ja.
Is godsvrucht gelaten 5?
Vers 20.
Ja. Geef woord aan David altijd, want die had als eerste, maar die moet even wachten dan. Tot de... Wat is godsvrucht ook alweer?
Ik heb geen idee.
Geen idee? Hé, hey, krijg nou.
Ja.
Is dat precies zoals vrezen?
Kijk, Gods vrucht heeft helemaal niks met vrucht te maken. Dat is nou zo'n misleidend dingetje van onze taal. Als je naar het Duitse woord gaat, weet je het toevallig wel? Gottesfurcht. Dat heeft te maken met het vrezen van God. Het vrezen van God. Ja. Het leven in de afhankelijkheid van God. Dat is Gods vrucht. Oh. Dat je vervolgens in dat leven een bepaalde vrucht gaat opleveren, dat zij dan zo, maar het woord godsvrucht heeft er niks mee te maken. Godsvruchtig leven is leven in afhankelijkheid, in, in de vrees van God. De ouderwetse, oud-testamentische vrezen des Heren.
Dat is God. Vrees is afhankelijkheid.
Afhankelijkheid, eerbied, ontzag. Ja, dat zit in dat, dat spectrum.
Hoe komen we dan bij dat godsvrucht? Waarom? De vertaling is dan toch veel duidelijker.
Ja, maar ja, dat is in de loop van de tijd is dat zo ontwikkeld, dat woord. Ja. Kijk, het punt is, je kunt niet altijd een woord aan de betekenis van de deelwoorden, de onderdelen, kan je die duiden.
In het Duits is dat dus duidelijker.
In het Duits is het duidelijker. Dat is wel een fout die heel vaak gemaakt wordt. De Bijbeluitleg is dat dus allemaal versimpelde uitleggingen zijn. Je hebt een woordje, hak het in mootjes, die verschillende deelwoorden die betekenen wat. En het eindwoord, dat is dan een combinatie van die dingen. Bijvoorbeeld een oogappel. Ja, je kan zeggen, ja, dat is een oog, daar kan ik goed mee zien. Een appel is lekker om te eten. Ja, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Een oogappel betekent heel wat anders dan dat. Dus je kunt niet zeggen, je hakt een woord in tweeën of in drieën. En al die delen hebben een betekenis. En vervolgens plak je het aan elkaar en hebben betekenis van het geheel. Zo werkt het niet.
Hoe staat het hier in het Grieks dan? Of hoe kan je dat uit het Grieks vertalen naar...
Uit mijn hoofd was het Eusebia. Maar ik weet niet precies hoe het... Maar moet ik even voor je nazoeken. Maar dit is gewoon de betekenis van het woord. Godsvrucht.
Dat je zegt nog eens in Duits.
Gottesfurcht. Furchten is vrezen.
Met EU.
F-U-R-C-H-T.
Oh, en wat is vrucht in het Duits?
Wat is vrucht in het Duits, David?
Oogst.
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 Oogst,
ja. Oogst, ja.
Tenminste, dat is fruit.
Ja, maar het was vruchten en nog iets. Het leek wel
vuur. Kort is vuur.
Vuur. Nou ja.
Goed, dan gaat er nog één woordje. Dus dat is gewoon een klein woordje. Nou, het gaat dus om Gods vrucht. Dus de leven in afhankelijkheid van God. En er wordt in vers 4 een heel bijzondere tekst. Dat God ons kostbaar en zeer grote belofte geschonken heeft. Opdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden. Het gaat heel ver. Er staat nergens in de Bijbel, er wordt wel gezegd, dat je God wordt als je christen wordt of bij God komt. Of dat God zegt van nou jongens, ik ga mijn goddelijkheid delen met mensen. Ja, dat iedereen dezelfde gezag krijgt wat God zelf heeft. Nee, dat leert de Bijbel niet. Maar hier dat we deelgenoten worden aan de goddelijke natuur. Dus het wezen van God, waardoor het wezen van God gekenmerkt wordt. Dat het ook ons leven, ons mens zijn gaat kenmerken als gelovigen, dat staat hier wel. En het gaat heel erg ver. Dat vind je bijvoorbeeld terug in Efeze 5. Dan vind je een aantal aspecten van hoe God, wat die goddelijke natuur inhoudt. Daar staat in 5 vers 1, Efeze 5 vers 1, dat je navolgers van God moet worden. En dan heb je dus een aantal, drie dingen wat dat betekent. In vers 2 wandelt in liefde. God is liefde, zegt Johannes. En wij worden gemaand om ook Gods liefde ons leven te laten regeren en te wandelen in liefde. In vers 8 staat, wandelt als kinderen van het licht. God is licht, zegt Johannes. En Johannes 1. En wij worden gemaand om te wandelen als kinderen van het licht. En dan staat er in vers 15, wandelt als wijzen. God is de wijsheid zelf van alle eeuwigheid. En die wijsheid mag ons ook kenmerken. Dus je ziet eigenlijk hier, wat je in Efeze 5 vindt, vind je ook in 2 Petrus 1, dat hoe God is, dat wij zo mogen zijn. Wij mogen als het ware dat uitstralen in ons discipelschap, van wat God zelf is, wat hij inhoudt, en hoe hij zich geopenbaard heeft naar ons toe. En de volgende verse, dan staat er een zevental dingen die we bij ons geloof mogen toevoegen. Vers 5 tot en met 7. Voegt om deze reden echter ook met inbreng van alle ijver bij uw geloof allereerst de deugd. En bij de deugd de kennis en bij de kennis de zelfbeheersing. En bij de zelfbeheersing volharding. De volharding de godsvrucht en bij de godsvrucht de broederliefde. En bij de broederliefde de liefde. Nou, over elke woord kun je een bijbelstudie houden. Die deugd, dat wil eigenlijk zeggen, is de geestelijke energie om goede keuzes te maken. En dan de kennis, Die tweede, dat is dan bijvoorbeeld het inzicht dat je ook weet van van hoe kun je die geestelijke energie in de praktijk toepassen. Nog het zelfbeheersing bij, de volharding bij. Die broederliefde is dan op het eind de liefde onderling, de Philadelphia. En de goddelijke liefde, de agape liefde, is dan dat laatste. En dan kom je in vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten ze u niet werkeloos of onvruchtbaar. Dat komt iets van 6 keer voor, die uitdrukking deze dingen in de brief. Wel grappig dat Petrus er steeds een beetje zo op een hoopje gooit. Ik heb nou eens gezegd, en deze dingen. En dan gaat hij verder met het vervolg. Dat vind je in vers 9. Hij bij wie deze dingen niet zijn. Dat vind je in vers 12. Aan u deze dingen te herinneren. Vers 15. Naar mijn heen gaan deze dingen kunt herinneren. Dus dat is kennelijk typisch spraakgebruik voor Petrus. Ja. Vers 9 is wel een grappig dingetje. Hij bij wie deze dingen niet zijn is blind, kortzichtig, is de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten. Petrus is ook weer heel nuchter. Hij zegt van kijk, als je christen bent, als je de Heer volgt, dan betekent dat voor de praktijk dat je ook een bepaalde wandel vertoont in overeenstemming is met God. En als je dat niet hebt, als je als discipel anders wandelt, ja, dan klopt er iets niet. Dan ben je blind, dan ben je kortzichtig, dan ben je misschien wel je hele verleden vergeten. Want als je je verleden herinnert hoe God je geroepen heeft, dan ga je je ook gedragen als een discipel van het Koninkrijk. En dan de oproep in vers 10. Broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Nou, dat is een mooie tekst om over te discussiëren. Om je roeping en verkiezing vast te maken. Verkiezing, dat is Gods besluit om jou uit te kiezen om de heerlijkheid te delen met hem. De roeping is het besluit in de tijd dat God zegt van nu is het moment gekomen dat je aan mijn kant komt, dat je mij kiest. Op het moment dat je tot bekering komt, is eigenlijk ook het moment dat God je roept. Twee dingen die God doet. Verkiezen heb je helemaal geen invloed op. Gods roeping heb je ook helemaal geen invloed op. En toch zegt Petrus, beijver u te meer om je roeping en verkiezing vast te maken. Dus om daar invulling aan te geven. Hoe doe je dat? Dat doe je nou juist door die dingen die ervoor stonden. Versen 5, 6, 7, 8. Door in je leven je open te stellen voor God. Om je in te spannen om met ijver Gods weg te gaan. Om die deugd en die volharding en die godsvrucht en die broederliefde en die liefde in je leven te laten regeren. Dus hier heb je de wisselwerking tussen aan de ene kant de keus en de verkiezing van God. God doet iets. 100% het werk van God. 0% het werk van ons. En dan kom je in je christenleven en dan zegt Petrus als het ware van joh, je moet je roeping in je verkiezing vastmaken. Dus 100% jullie werk en 0% het werk van God. En beide is waar. In je leven, niemand verdient de behoudenis op grond van zijn eigen gedrag. Het is allemaal de keus en de genade van God. Maar als je geroepen bent, als je een discipel bent van de koning, dan vraagt dat keuzes. Dan vraagt dat 100% inzet.
Is het hetzelfde als je van de bewering dat er geen mens in de hemel komt die geen goede werk heeft?
Ja, het is al een beetje hetzelfde. Dus ook dezelfde bewering, dacht ik dat wilde gaan zeggen, David. Van om in de hemel te komen kost je niks. Dus om de Heer Jezus aan te nemen, in de hemel te komen, kost je helemaal niks. Om de Heer Jezus als heiland aan te nemen, de Heer Jezus als Heer aan te nemen op aarde, dat kost je alles. Dan moet je je kruis opnemen, achter hem aangaan. En dat is wat Paulus noemt met zijn goede werk, met zijn geloof op grond van genade. En Jacobus, de goede werken, die horen erbij. En je kunt niet zeggen van die genade doe ik wel en die werken horen er niet bij. Die volgen automatisch als je leeft vanuit Gods genade. Dus hier heb je eigenlijk datzelfde.
Ah, Jezus zegt het zelf ook heel duidelijk in Matthäus 7. Over de boom van de goede vruchten. Als een boom geen goede vrucht voortbrengt, dan wordt hij omgehaald en verbrand.
Ja. En dat heeft ermee te maken met Matthäus 7. Van hoe herken je een discipel van het koninkrijk? Die herken je aan de vruchten. En hier gaat het ook over discipels zijn van de koning. Hoe herken je de discipel van de koning? Die herken je aan hoe hij keuzes maakt in zijn leven. Hoe hij God navolgt. voor handen en voeten geeft aan zijn roeping en verkiezing door God. En daarom staat er ook in vers 11, zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van ons Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. Het gaat er namelijk om, van als je nu vandaag de dag leeft als discipel van de koning, dan doe je dat om straks ook in zijn koninkrijk binnen te kunnen gaan. Dat is waar we voor doen, om samen met hem in het koninkrijk dan te heersen. En dan met hem te zijn. En dit is de focus van Petrus. In deze tijd, in het laatste der dagen, hoe ben je discipel van de koning? Welke keuzes maak je? Hoe wil je leven? En daar gaat de brief over. Is het wel eens opgevallen dat alle tweede brieven in de Bijbel dit karakter hebben? Behalve 2 Korinthe. Maar eigenlijk alle brieven, je kunt ze allemaal nagaan. 1 Timotheus, 2 Timotheus, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, Johannes. Je ziet in 2 Petrus. Je ziet dat de eerste brief een bepaalde waarheid geeft. En de tweede brief die gaat dan over, oké, als je deze waarheid toepast in het laatste dagen, in de tijden van verval, van wat betekent dat dan in zulke momenten? Dus hier gaat het over 1 Petrus gaat over, ik ben een discipel van de koning. Ik wil leven tot zijn eer, wat houdt het in? 2 Petrus, nu ben ik een discipel in tijden van verval, in het laatste dagen, als het dwaalleer is, als er van alles nog wat speelt, van wat betekent dat dan voor mijn leven als discipel van de koning? 1 Thessalonicense hetzelfde. En 2 Thessalonicense gaat dan ook over die tijden van verval en die dingen die er gaan. 2 Timotheus, idem dito, enzovoort. 2 Johannes en 3 Johannes ook. Gaat ook over de laatste dagen. Dus je ziet daar wel een patroon in. De enige uitzondering is 2 Korinthe. Voor zover ik dat zie. En daar heb je dat minder. Ja, tot zover. We komen nu op een mooi stukje. Dat is de kracht en de komst van de Heer Jezus staat bij mij boven. We hadden het over het eeuwige koninkrijk in vers 11. En wat is nou de link met het vervolg? Petrus gaat praten over het afleggen van zijn tent. En dat hij in vers 16 zegt, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben we u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Waar gaat dit over?
Dwaalleer.
Dat is kennelijk dwaalleer. Er worden dus fabeltjes rondgestrooid. Die zien we in hoofdstuk 3 nog wel terug. Over wat er allemaal gezegd wordt. Over, door de spotters. Over het laatste dagen. Maar
dit gaat over dat ze het gezien hebben. Dat het werkelijkheid is geweest.
Ja, Petrus zegt in vers 16. Dat hij een ooggetuige is van zijn majesteit. En waar heeft hij het dan over?
Verheerlijking
op de berg. Wat is de verheerlijking op de berg?
Wat het is.
Is het dan een vooruitblik op zijn majesteit als hij terugkomt voor de tweede keer?
Mm-hmm. Yes, warm, ja.
Voor de staat van het koninkrijk Gods.
Ja. Ga eens naar Matthäus 16. Matthäus 16, je zou kunnen zeggen, Matthäus 16 gaat eigenlijk over de eerste Petrusbrief, gaat over discipelschap, vers 24. Als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. 1 Petrus 2 had het over wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus. Nou, dan staat in vers 27, Matthäus 16, de Zoon des Mensen staat te komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal ieder vergelden naar zijn doen. En dan vers 28. Voorwaar ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Waar gaat het over?
De eerste komst.
Er zijn mensen die dus niet zullen sterven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Welke mensen zijn dat? Tekst gevonden.
Wat zeg je?
Ik heb het altijd al een gekke tekst gevonden.
Hier staan is wel een beetje gek, maar...
Ja, ik zeg dat sommige van hen die hier staan, van die mensen die om de Heer Jezus heen stonden...
Niet zullen sterven. Dus die maken het nog mee.
Ja, die maken het nog mee. Die komt van het koninkrijk van de Zoon des Mensen.
Maar dat wordt een verheerlijking.
Was dat niet de verheerlijking?
Ja, het is van het volgende vers.
Zes dagen later.
Dan komen ze op de berg. En een aantal van hen, namelijk Petrus, Jacobus en Johannes, die zijn daar met de Heer Jezus op de berg. En dan zien ze zijn kleren veranderen. En dan zien ze de heerlijkheid van God die met hen verbonden is. En dan horen ze die stem uit de hemel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zij zien daar een voorproefje van het koningschap in kracht en heerlijkheid, wat straks over deze wereld zal komen. Dat is de vervulling van die tekst. En hier verwijst Petrus naar, in 2 Petrus 1, ooggetuigen van zijn majesteit, vers 16, toen hij de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus had gezien. Want hij heeft het over vers 17, toen hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En we hoorden deze stem, vers 18, uit de hemel komen, toen we met hem op de heilige berg waren. En om elk misverstand te voorkomen, in vers 19 zegt hij meteen van, kijk, we hebben het profetische woord des te vaster. Dat wil zeggen, wat Petrus daar meegemaakt heeft op de berg van de verheerlijking, is een voorproefje van het koningschap van de Heer Jezus, van zijn komst in kracht op deze aarde. Nog even terug naar Matteüs 16, vers 28. Het gaat erover de komst van de Zoon des Mensen zien komen in zijn koninkrijk. Dus niet het koninkrijk van God, wat van alle eeuwen bestond, maar het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Heb je het over het vrederijk? Het koninkrijk van God op deze aarde. En hier wordt gesproken over zien komen, dus dat je dat als het ware ziet neerdalen, wat het inhoudt, nog niet dat de hele aarde vervult, want Matteüs 17 is maar een momentopname. En dan schuift het doek als het ware er weer voor. Maar ze zijn wel ooggetuigen geweest van de realiteit. Dat het koningschap van God in de handen van de Heer Jezus gelegd zal worden. Hij met koninklijke macht en heerlijkheid op deze aarde zal regeren. Dat gebeurt er op de berg van de verheerlijking. En dat is waar Petrus nu ook aan verwijst. Hij zegt van kijk, we hebben het hier over profetieën, over beloften van God. En die beloften die staan vast. We hebben het voorproefje gezien, het bewijs dat het straks realiteit wordt toen wij op die berg waren. En als wij vandaag in het laatste dagen, als wij in het laatste dagen leven als discipelen van het koninkrijk, in de verwachting van het koninkrijk, dan is dat wat ons leven regeert. En dan mag iedereen roepen en zeggen wat ze willen, maar dit is de waarheid. Dit koninkrijk komt eraan. Wat die dwaalleraren, die spotters en wie dan ook allemaal ervan vinden. Ja, yep, dat is wat hij hier zegt. Vers 19. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Je zou kunnen zeggen, in de wereld is het donker. En je weet niet wat de toekomst brengt. Ja, het Oude Testament zegt, de dag des Heren komt als de zon der gerechtigheid opgaat. Nu is het nog donker. Voordat de zon van de gerechtigheid opgaat, gaat eerst de morgenster op, zegt Openbaring 22. Dat is de Venus, dus de avondster, de ochtendster, die verschijnt vlak voordat de dag aanbreekt. Je zou kunnen zeggen, de komst van de Heer Jezus voor zijn kerk is de morgenster, vlak voordat hij als zon van de gerechtigheid in heerlijkheid verschijnt om hier koning te worden. Nu is de wereld nog donker en in deze duisternis hebben wij een lamp, dat is het profetische woord. Die schijnt als het ware met het licht van God op deze wereld, wat Gods plan is met deze wereld. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dat zou je kunnen verbinden met wat ik net zei in Openbaring 22. Waar het over Venus gaat, die dus vlak voor het opgaan van de zon verschijnt. Weet het eerst dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Als er staat, weet het eerst dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. Hoe staat het bij jullie in de MBV?
Dat geen profetie de schrift een eigenmachtige uitdrukking toelaat.
Yep.
Want nooit is profetie voortgekomen door een mens.
Dit wil dus zeggen dat de profetieën in de Bijbel, in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat die een hele duidelijke betekenis hebben. Een betekenis die God er zelf heeft ingelegd. Er wordt wel gezegd van ja, de Bijbelse profetie, en de een zegt dit en de ander zegt dat. Het is heel ingewikkeld. Ja, dat zal allemaal best. Maar Petrus zegt hier van de profetieën zijn door God in de Bijbel opgenomen en die vertegenwoordigen één waarheid over de komst van het Koninkrijk van God. Of wij bij machten zijn die waarheid er goed uit te halen, is een andere vraag. Maar je kunt niet zeggen van de hele Bijbel is een beetje in tegenspraak met elkaar. De ene tekst zegt dit en de andere tekst zegt dat en dat klopt niet met elkaar. Nee, het klopt wel met elkaar. Aan ons de uitdaging om die betekenis, die bedoeling, dat wat God daarin gelegd heeft, om dat eruit te halen. En dan staat er ook, niet door de wil van een mens wordt ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Dus het waren mensen die door God gezonden waren om te spreken als profeet, maar vervolgens daarin hun profetie ook geleid zijn door Gods Geest. Dus je hebt het menselijke aspect, ik noem het even de boer Amos en de zanger David en de koning, de wijze koning Salomo, die als het ware menselijke missie en boodschap en wezen meenamen, maar daardoorheen heeft Gods Geest gesproken en geregeerd en geleid dat wat er in de Bijbel terechtgekomen is. Je kunt dus ook niet zomaar de Bijbel afdoen met te zeggen van ja, het is een boek door mensen geschreven. Een samenraapsel van dingen die 1000 jaar gekost hebben om op te schrijven. Nee, want het is één auteur. Het is Gods Geest. Die heeft gesproken door David en door Amos en door Salomo. Met één bedoeling, met één plan. En dat ene plan komt uiteindelijk erop neer dat God zijn koninkrijk in Christus op deze aarde zal vestigen. Daar gaat het over. Dat is profetie. Yep. Tot zover helder.
Nou, ik vraag. Want wanneer start het koninkrijk van de mensenzoon? Was het nou na zijn dood? Of was dat na de verzoeking in de woestijn? Dat ben ik even kwijt. Je hebt het al gezegd.
Ja?
Ik weet het niet.
En welk van de twee is het?
Wanneer kan je zeggen, toen brak het koninkrijk al?
Wanneer start het koninkrijk van de Heer Jezus?
Pas start.
Zie de koning komt.
Hij is nu nog geen koning, want in openbaring.
Maar in het Messiaanse Rijk, of 1000 jaar geleden, hè?
Nee, daarvoor.
Ja, nou,
het is nu al gestart.
Het staat nu dat de woestijn uitkomt en dat is nu gewoon het prediker van het koninkrijk.
Ja, maar is het prediker van het koninkrijk zelf als het koninkrijk begint?
Nee.
Het koninkrijk van God is toch anders dan van Jezus?
Ja, dat zegt hij ook. Is het niet als hij op het ezeltje de dingen binnen gaat, die Jeruzalem?
Een interessante antwoorden krijgt
hij. Ja. Hij wordt in openbaring.
Als dan naar de koning,
ik denk
naar zijn opstanding. Okay.
En als er nou staat Hebreeën 10, vers 12 en 13?
Oh. Zit hier maar wat op de pokken? Zit hier maar wat op de pokken? Ja. Hebreeën 10?
Eigen mocht je uitleggen.
Ja.
Vers 12 en 13. Hier staat, gaat over de Heer Jezus die in de hemel zit. En dan zou je zeggen, hij zit op de troon. Nee, God zit op de troon. En de Heer Jezus die
wacht.
Want het moment is nog niet aangebroken dat hij op de troon zit. Ja, dat is het Frederik. Openbaring 2, of 3, wat is het? Moet ik kijken op de tekst dat er weer was. Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik, ook ik overwonnen en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Net op de verleden tijd, ik heb mij gezet met mijn vader op zijn troon, maar straks zal de overwinnaar met mij gaan zitten op mijn troon. Dus de Heer Jezus heeft zijn troon nog niet. Je zou kunnen zeggen, hij ontvangt het koningschap, volgens Daniel 7, aan het begin van het Vrederijk, als de mensenzoon voor de oude van dagen verschijnt, zegt van nu is het moment gekomen om de wereld te regeren. Dus dat is het koningschap van God openbaar over deze wereld. Nu heb je natuurlijk de vraag, hoe zit het dan met koningschap over ons? Dan kom je naar het evangelie van Matthäus, waarin je ziet dat, dat Johannes de Doper komt om het koninkrijk te prediken. Bekeert u, het koninkrijk de hemel is nabij gekomen. Het komt nabij omdat de koning nabij gekomen is. Dan komt de Heer Jezus daar en dan wordt hij verworpen door zijn volk. Dan wordt de koning verworpen door Israël. En dan zie je, dat gebeurt in Matthäus 12, dan zie je dus dat het koninkrijk van Israël uitgesteld wordt. Dat stelt dan uit naar het Vrederijk later. En dat er een andere vorm van het koninkrijk, als het ware, voor in de plaats komt. Een verborgen versie. In Matthäus 13 zie je dat de Heer Jezus 7 gelijkenissen over het koninkrijk uitspreekt. En dan zegt hij, het koninkrijk is gelijk geworden aan. En dan komen die gelijkenissen, dat het is een zaadje en het is onbekend wat het dan, het wordt in de zaad gezaaid en dan wacht de zaaier, of er wordt in de akker gezaaid en de boze komt erbij en die zaait onkruid. En allemaal van die mysterieuze dingen. Het koninkrijk is er wel, maar het is niet zichtbaar. En dat is het koninkrijk van God vandaag. Vandaag de dag zou je kunnen zeggen, het koninkrijk van de Heer Jezus over de wereld komt straks, maar diegene die hem als koning erkennen over hun leven, die zijn vandaag de dag al, als het ware, onderdanen in zijn koninkrijk. Niet een openbaar, zichtbaar koninkrijk in deze wereld, want dat komt straks pas, maar een verborgen koninkrijk in ieder die de Heer Jezus Christus als de Heer van zijn leven aanneemt. En dat is begonnen eigenlijk op de Pinksterdag. Op het moment dat het evangelie gepredikt wordt door Petrus, en de sleutel van het koninkrijk gebruikt wordt om eerst voor de Joden, dan voor de Samaritanen en dan voor de heidenen, dat koningschap van de Heer Jezus zichtbaar te maken, realiteit te laten worden in het leven van mensen die nu al kiezen om Jezus als koning van hun leven te dienen.
Maar ik wil het woord tegen het koninkrijk. Het is niet hetzelfde.
Wat zeg je?
Ik heb ook gehoord ergens dat kerk en koninkrijk niet hetzelfde.
Nee, dat klopt. Dat is ook heel wat anders. Als je bij de gemeente hoort, dat heeft te maken met dat je samen één bent, lichaam van Christus, hemelse toekomst. En het koninkrijk heeft mee te maken, die vandaag de dag, als het ware, de koning beleidt in je leven. Je ziet ook dat Paulus zowel het evangelie van de genade als het evangelie van het koninkrijk predikt. En twee dingen naast elkaar staan.
Zowel het van de genade en van het koninkrijk.
Ze zijn onder elkaar, houden wel met elkaar verband. Maar het zijn toch twee verschillende dingen. Als je naar Handelingen 20 gaat. Ik heb laatst nog op een studentenvereniging iets over gezegd. Ik weet niet meer waar het was. Er staat in Handelingen 20, vers 24. Was je er toen bij, David? Of was je niet? In Handelingen 20, vers 24, daar staat, zegt David. Zegt Paulus. Dat is steeds erger. De bediening. Ja, ik bedoel me. Is de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen om het evangelie van de genade te betuigen. Dat is de ene bediening van Paulus. Het volgende vers. Ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken. Er zijn twee verschillende dingen. Ze hebben elkaar verband. Maar het zijn andere dingen. Handelingen 20, vers 24 en 25. Dat vind je op verschillende plekken in de Bijbel. Het koninkrijk is heel reëel. En vandaag de dag horen bij de gemeente, als je de Heer Jezus als je heiland en verlosser hebt aangenomen. En als je de Heer Jezus als Heer van je leven aanneemt, dan ben je als het ware in het koninkrijk. En hier is het verschil. Iemand die de Heer Jezus niet als verlosser aanneemt, maar wel zegt de Heer Jezus Heer van mijn leven, maar niet van binnen veranderd is, die bevindt zich als het ware ook in het koninkrijk. Want het koninkrijk van God is daar waar het gezag van de Heer Jezus wordt erkend. Alleen dat is zo iemand waarvan Matthäus 7 zegt, noem die al. Heer, Heer, heb ik niet heel mijn leven in uw naam allerlei dingen gedaan? En de Heer zegt, ik ken je niet. Want je kunt alleen maar de Heer dienen als koning van je leven als je eerst de Heer Jezus hebt leren kennen als de heiland van je leven. Hoort bij elkaar. En dat is het probleem vandaag de dag met het leven als christen. Je kunt je wel christen noemen, dan noem je als het ware naar Christus. Dan herken je dus een bepaalde mate van gezag over je leven. Maar dat wil niet zeggen dat je ook die levensrelatie met hen hebt. Ja? Is het inmiddels een beetje duidelijk?
Ja, heel mooi.
En hier gaat dus Petrus over. Het gaat over koningschap, discipelschap. Keuzes die je maakt in je leven. En daarom komen we nu op hoofdstuk 2 van 2 Petrus 2. Want daar heb je dus die valse leraars. Die valse leraars die beweerden ook gezonder te zijn door de koning. En te prediken voor de koning. Maar die kennen dus de Heer Jezus Christus niet. En dat hele hoofdstuk, we gaan er maar heel snel doorheen. Dat zijn allemaal wandelen. Mensen die wandelen, die wel zich noemen naar Christus. Maar eigenlijk geen flauw benul hebben wie de Heer Jezus Christus is. Vers 19, er staat, zij beloven vrijheid, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn. Want door wie men overmeesterd is, die slaaf is men geworden. Als je bij het koninkrijk van God zegt te horen, maar je bent in je hart nog geen dienaar van de Heer, maar nog in de macht van de duisternis, dan kun je je belofte, je toezegging, je getuigenis niet waarmaken. En dan zie je dat je in feite allemaal dingen doet in je leven die mensen van God afbrengen. Wat je vandaag de dag ziet, veel in de moderne theologie en in de vrijzinnigheid, dat zijn eigenlijk allemaal uitwassen die je hier ook terugvindt. Dat is dat je dus een evangelie predikt, waarin het gezag van God geweld wordt aangedaan. Ja, God, dat hebben God niet nodig. Dat betekent wel het wetenschap. Dat komt in hoofdstuk 3. De schepping van God en de regering van God. Ja, nee, dat hebben we allemaal anders opgelost. God niet meer nodig. Of de Heer Jezus. Wordt gezegd van, de Heer Jezus, ja, gewoon die mens heeft ooit geleefd. De historische Jezus, ja, dat is toch heel anders dan wat de Bijbel ervan zegt. Ja, hij is zeker niet God. Hij beweerde dat hij God was. Er waren heel veel messiassen, er waren heel veel gedoe daar in Israël. De Heilige Geest wordt helemaal niet over gesproken. De Bijbel, ja, nee, is een boek door mensen geschreven. Het zit vol met fouten. En je moet op zoek gaan naar de bron, naar het echte evangelie. En dit vers, dat zou echt kunnen zijn, maar hier, dit is door mensen ingevoegd. En er wordt geredeneerd over de Bijbel, over God, over de Heer Jezus, op een manier die, eigenlijk wat we in hoofdstuk 1 gezien hebben, die inspiratie en die leiding van Gods geest volledig ontkracht. Dit zijn mensen die spreken uit hun eigen wijsheid. Hun eigen wijsheid. En niet de wijsheid van God. En dat is het kenmerk ook vandaag de dag. Je hoeft de radio maar aan te zetten, de tv. Theologen die gestudeerd hebben op universiteit, met allerlei titels. Maar je kunt een titel hebben, een dokter in de theologie zijn. Als je geen levensrelatie met Christus hebt, dan weet je minder van Christus dan de simpelste gelovige die zijn knieën gebogen heeft voor de Heer Jezus en de verlossing uit zijn hand heeft aangenomen. Want dat zijn dingen, de echte kennis van God, die leer je op je knieën aan het kruis. Die leer je niet in de boeken. En dan kun je op de tv geïnterviewd worden en dan wordt er van alles over je gezegd en daar wordt Nederland mee volgegooid. We zijn een postchristelijk land inmiddels, waarin het evangelie eigenlijk een soort vars geworden is, waar de essentie zo vaak niet meer gebracht wordt. En dat is het kenmerk van de laatste dagen, de laatste tijden. Mensen, zegt Paulus, naar voor zichzelf leraars verzamelen om hun gehoor te laten strelen. In die tijd, als er van alles mis is, en wat je heel vaak ziet is als predikers God losgelaten hebben, dat ook allemaal zonden in het spel komen. En noem maar zomaar die secten die je in Amerika hebt, in Nederland, maar ook allemaal ontucht en roverij en wat ik wel allemaal mee verbonden wordt. Dat zijn allemaal kenmerken die Petrus hier al noemt. Want als God, je bij God noemt als koning, ik ben christelijk of ik volg hem, maar je niet een levensrelatie met hem hebt en niet dient als echte heer van je leven die gezag heeft, dan ben je ontspoord. En dan kom je in een van die zonden terecht die hier genoemd wordt. Over Sodom en Gomorra, of over die engelen, die hebben we allemaal een keer gesproken, benoemd. Want eigenlijk 2 Petrus 2 heeft een parallel met welke brief ook weer die we eerder besproken hebben. Moeilijke vraag.
Slechtkopers?
Nee, bijna. Warm. Judas. 2 Petrus 2 en Judas. Bijvoorbeeld die engelen, 2 Petrus 2, die worden ook in Judas 6 genoemd. En zo zijn er ook het woord gebruikt en de voorbeelden. Dus waarschijnlijk heeft Gods geest zowel Judas als Petrus geïnspireerd om dezelfde dingen te bespreken. Wel met een aantal verschillen trouwens. Een van de leuke dingen van dit hoofdstuk is bijvoorbeeld dat gesproken wordt in vers 7, vers 6 en 7 over Sodom en Gomorra en over Lot. Wat is hier zo grappig aan? David even niet, want die weet alles al.
Bijna alles.
Bijna alles.
Wat er grappig aan is?
Ja. Dan zou zeggen, wat is hier nou grappig aan?
Ruige teksten.
Ruige teksten.
Nou, toen ik het vanmiddag las.
Dat rechtvaardiger wordt genoemd.
Ja. Ik vond het ook heel gek dat Lot leed onder de losbandige levensvormen van de normeloze mensen.
Ja, dat is toch grappig? Ja. Nee. Want als je het Oude Testament leest, dan krijg je totaal niet de indruk dat Lot ook maar één seconde mee zal dit ergens zo omleven.
Nee. Ja.
Nee. Pas hier in 2 Petrus 2 ontdek je dat Lot ook een rechtvaardiger was. Staat nergens in het Oude Testament.
Nee, maar toen hij zeg maar, die engelen binnenliet en toen wilde hij ze wel ten koste van alles beschermen. En...
Nou ja, maar ja, goed. Ging ik te voorstellen die idee. Hallo. Ja.
Geef mijn dochter gewoon eventjes. Dan ga jij je gang mee als je mijn gasten maar met rust laat.
Ja.
Ja, dat is een gastvrijheid die belangrijk is. Daar hebben we vanmorgen nog over gehad in de kerk.
Ja. Maar goed, hier staat die rechtvaardige Lot die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen. En vers 8 staat er nog achter. Hij heeft toen inmiddels dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het ziel en horen gekweld met hun wetteloze werken. Maar die indruk krijg je dus niet, hè, als je Genesis 18 en zo leest.
Maar dit is nou dat tegenstrijdige, hè, in de Bijbel.
Ja. Maar goed, dan zie je maar weer van, er zijn christenen die zeggen van, je kan makkelijk met de wereld meegaan en precies dezelfde manier leven, er is helemaal niks mis mee. Maar als je echt de Heer dient, dan gaat er een conflict komen. Want dan zie je van, hé, niet alles wat de wereld te bieden heeft, dat past bij mijn levenswijze als christen.
Kun je dat humanisme noemen in plaats van christendom?
Ja, humanisme, maar ook heel veel andere vormen van ismes. Het is niet alleen humanisme. Dus alles waarin je, waar Christus niet centraal staat, hedonisme, dat je dus je geluk zoekt in overdaad. Of,
ja, maar het lijkt altijd zo om aardig te doen aan mensen en liefdevol en weet ik het wat. En dan denk ik, ja.
Nou ja, dat is een waar je de moraal vandaan haalt. Hè? Dat is nu de vraag in Nederland. Nu wij het christendom uit Nederland gebezemd hebben, dat zijn we allemaal overleefd. Nu is de grote vraag die je eigenlijk vindt, van waar haal je normen en waarden vandaan? Welk kader volg je? En als iemand iets roept, dan wordt er gezegd van, we halen het recht vandaan om mij een normenkader voor te stellen. Dus eigenlijk is er nu geen norm meer. En alle morele discussies, alle ethische discussies, zijn eigenlijk aan te leiden dat er geen kader meer is waaraan je kunt afmeten wat is goed en wat is kwaad. Dat is eigenlijk een gevolg van het feit dat wij het christendom overboord gegooid hebben.
Dat is eigenlijk logisch, want als je Gods woord niet hebt, waarom moet je ze dan vandaan halen?
Ja, dat is het probleem vandaag de dag. Dus ze gaan net niet zo ver dat ze vervolgens maar de sharia invoeren. Dat is een ander normenkader. Maar weet je, het punt is van, dan heb je de discussie waar je niet uitkomt, omdat je onderliggende kader van hoe je keuzes maakt, dat bestaat niet meer.
Dat is eigenlijk de keuze van Adam, van de boom van goed en kwaad. Je had een eigen gezag, een eigen invulling van wat goed is en kwaad.
Nou, bij Adam zie je de kennis van goed en kwaad is dus het zondebesef. Is van, wat betekent zonde? Maar dat is nog steeds vanuit het perspectief van God. Want die boom had God er neergezet. Ah, ja. En God bepaalt wat goed en kwaad is.
Ja.
Maar vandaag de dag zeggen wij, die hele paradijzen die nu bestaan.
Nee,
bestaat geen boom van kennis, goed en kwaad. En Adam bestaat niet. En, nee. Ja, en we leven een beetje.
Of het goed voelt.
Ja,
dat is enorm. Geld betekent.
Ja,
dat zijn vooral. Ja.
Maar je geloof moet ook wel goed voelen. Hè? Je moet het wel voelen.
Aan het eind van hoofdstuk 2, dat is ook wel, gaat dan over die dwaalleraars, die eerst gezegd hebben Christus te kennen, maar uiteindelijk in hun hart hebben ze hem nooit gekend. Dan staat in vers 21, het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. Dat zijn die mensen die straks aankloppen, Heer, hebben we niet in uw naam van alles en nog wat gedaan. Ik heb mij christen genoemd. Ik heb een universitaire graad in de theologie. En God zegt, ja, sorry, theoloog wil zeggen godskenner, maar ik ken jou niet. Ik heb geen levende relatie met jou. En dan staat er in vers 22, dat is wel leuk, hun is overkomen, want het ware spreekwoord zegt, de hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel. Tekst van Spreuken. De gewassen zeug tot het wentelen in de modder. Het grappige hier wordt die mensen worden niet met schaapjes vergeleken, die in de modder vallen. Schaapje voor de goede herder kan wel eens in de modder vallen. Komt de herder eraan, die vist dat eruit. Hier gaat het om varkens die aan de modder thuis horen. Die zijn even uit geweest. Hebben even geprobeerd met de goede herder mee te lopen, voor zover ze dat al konden. Maar vervolgens zijn ze toch weer teruggerold naar de modder. Dat is eigenlijk het beeld wat hier gebruikt wordt.
Dus je bent nooit een schaapje geworden?
Nooit een schaap geworden. Het gaat hier om gelovigen die afvallen van hun geloof. Het gaat er over mensen die nooit zo'n levende relatie gehad hebben met Christus.
Dus want als afval van heiligen bestaat eigenlijk dan niet?
Nou ja, wat de vuilnisbak wat je buiten op straat zit, is afval van heiligen. Maar afval wat je... Kijk, het punt is namelijk van... Er staat in hoofdstuk 1 vers 10, er wordt over de roeping en de verkiezing van God gesproken. Als God je roept en je kiest, ja, wie zijn wij dan dat wij dat kunnen weerstaan? De Heer Jezus zegt Johannes 10 van, niemand zal je redden uit mijn, of de loslaten uit de hand van mijn vader, of roven uit de hand van mijn vader, of uit mijn hand. God beschermt je vanuit Gods perspectief, die roept je en je bent veilig in zijn hand. Vanuit je verantwoordelijkheid gezien, als je achter de herder aangaat, dan kan je daarin koesteren. Van niemand zal mij redden uit zijn hand. Als je een eigen weg gaat, een weg van zonde, dan moet je niet teksten voorhouden van, ach, als je gelovige bent, komt het wel goed. Nee, dan moet je bekeren. Dan moet je zonde wegdoen. Dan moet je roeping en je verkiezing vastmaken. Je moet de keuzes maken die passen bij je roeping en je verkiezing. En als je echt bij de Heer hoort, dan kom je weer terug. Dan zorgt er God voor. Dan gaat de herder je opzoeken.
Afgedwaald schaapje.
Sorry?
Afgedwaald schaapje.
Ja, nou ik heb afgelopen tijd Hebreeën een beetje bestudeerd. En daar kwam ik eigenlijk toch wel tot de conclusie dat er een soort van afval is.
Zes, hè?
Ja. Maar, ja, misschien is dat wel iets voor een andere keer of zo. Maar,
Hebreeën nog niet gehad.
Ja, nou nee, hebben we al niet gehad, hè. Maar Hebreeën 6 wordt uitgehaald bijvoorbeeld, vers 4. En verder, het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven geproefd hebben, deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, het goede woord van God en de krachten van de komstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen. Maar dit zijn eigenlijk allemaal mensen waar 2 Petrus het ook over heeft. Mensen die wel iets gezien hebben van het Koninkrijk van God, die meegelopen hebben, die geroepen hebben, maar die niet die levensrelatie met God hebben gehad. Ze zijn deelgenoten van Heilige Geest geworden. Dat wil niet zeggen dat ze Gods Geest in zich hebben. Maar dat wil zeggen dat ze het werk van Gods Geest gezien hebben, ervaren hebben. Die Heer, Heer, hebben in uw naam niet profeten of demonen uitgedreven. Het werk van Gods Geest. Doen die valse profeten niet. Dus dat God werkt door mensen heen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen vervolgens ook die levensrelatie met God hebben. Als je het hele stuk leest, dan staat er niks in over, en dat zie je ook in die teksten daarvoor. Dat gaat over de fundamenten van je geloof. Dat wat de leer van vers 1 en vers 2 is eigenlijk de Joodse leer. Leer van reinigingen, handopleggingen, doden, opstandingen, eeuwig oordeel. Dan gaat het over het Jodendom. Het gaat hier in Hebreeën 6 en ook Hebreeën 10. Daar gaat het over Joden die de Heer Jezus hebben leren kennen. Zeggen van oké, nee, inderdaad, dit is de vervulling van de profetie. En vervolgens nou, dan denk ik van ja, ik mis die tempel toch wel een beetje. Ik mis toch wel die offers. Ik mis toch wel een beetje veel. En vervolgens dan zeggen van nee, het is er toch net niet, dat christendom. En dan gaan ze terug naar het jodendom. En dan zegt Paulus, dan ben je eigenlijk de Heer opnieuw aan het kruisigen. Opnieuw te zeggen van je komt als Messias. Ik heb iets van je geproefd. Geproefd, niet gegeten, maar geproefd. Ja, lijkt wel wat. Nou, het is er toch niet. En dan schrijf je de Heer Jezus weer van je af. Daar gaat het over.
Maar zie je dat nu ook niet? Dat of mensen in deze tijd, christenen, terug willen naar die Joodse dingen?
Nou ja, kijk, dat moet je oppassen natuurlijk. Want op zich dat mensen Joodse gebruiken willen volgen en navolgen, dat kan ook geestelijke domheid zijn, zegt dan even heel arrogant.
Er zijn ook mensen, christenen, die de Heer Jezus weer afschrijven.
En die heb je ook, die zeggen van Christus is eigenlijk niet de oplossing. Hij is een van de profeten. Ik ga terug naar het Oude Testament, ik schud het Nieuwe Testament eruit. Dan wel.
Ja, dat gaat een stap verder. Ja, nee, wat je zei over die domheid, ik denk dat die geestelijke domheid, dat je dat ook inderdaad. Ja, kan je zeggen. Maar goed, en hoeveel kerkmensen
Ja, een derde relatie met de Heer Jezus. En
ja, daar ga ik geen oordeel over doen.
Nee, maar ik bedoel, je komt het zoveel tegen. En hoe leg je ze dat uit? En ik vind dat dan wel heel lastig.
Ja, nee, dat is ook heel lastig.
Ja. Ja. Ja.
En het punt is ook van, er zijn ook natuurlijk heel, veel reformatorische kerken in Nederland, waar heel veel eerbied en ontzag voor God is, maar mensen niet hun hand op het offer van de Heer Jezus durven te leggen. Zijn ze dan bekeerd? Ja, ik zou misschien in veel gevallen kunnen zeggen, ja, ze zijn bekeerd, ze hebben oprecht de zonde beleden, maar nooit die vrijheid ervaren die bij het geloof hoort.
Dat is de verkeerde.
Dus dat, ja.
Ja, precies, nou ja, ik was dan vrijdag bij een vriendin en die heeft ernstige kanker. Nou ja, die sterft over niet al te lange tijd. En dan eigenlijk de kerk vaarwel gezegd. Ze leest ook nooit meer uit de Bijbel. Weet ook eigenlijk niet. Ja, toch zit er heel veel rust en vrede in. Ik vind het dan wel heel lastig hoor.
Ja, maar goed, de kernvraag staat nu, wie is de Heer Jezus voor je?
Ja, nou ja, dat heb ik nu niet gevraagd. Ik heb er maar een zondewende gegeven. Dan denk ik, nou, ik denk, hier heb je nog eens weer wat te lezen. Ze luistert wel naar Groot Nieuwsradio. Ja. Dus ja, ik hoop het wel, maar ze heeft er nooit van getuigd. Nou, meneer Paulo.
Maar kijk, getuigen heeft in het koninkrijk te maken. Als je getuigt van Jezus, heeft te maken omdat je discipel bent en zegt van ik hoor bij hem. Bijvoorbeeld die zondaar aan het kruis, die wordt in veel kringen, die wordt gezien als het summum. Hè? Je sterft met tot geloof komen. Net omdat je met je hakken over de sloot, hè, het hele leven in ellende en op het laatste moment, dan krijg je die genade toegeworpen. Nou, inderdaad, bent gered, je komt in de hemel. Ja, dat is op grond van geloven, niet op grond van, dus je, van werken. Alleen, het lastige is, die zondaar heeft wel een verloren leven voor de Heer. Die heeft geen enkel moment, tot het laatste moment dan misschien eventjes, niks voor de Heer kunnen betekenen. En dat is dan het punt van, als discipel van de koning, ben je mislukt. Want je hebt geen leven op aarde achter de koning. Dat je in de hemel komt, is Gods genade en Gods goedheid. Maar op aarde, wat je dan daaraan invulling hebt gegeven, het kruis dragen als het ware. Ja, daar ben je niet in toegekomen. De bekering, als de Heer Jezus als heiland aannemen, als Heer aannemen, dat hoort aan het begin van je leven. Als heiland je verlossing, en vervolgens zeg je, ik ben een discipel van de koning, met die doop laat je dat zien, ik ga achter hem aan, mijn oude leven is voorbij, ik ben er vanaf nu een kind van het koninkrijk, en vervolgens heb je heel leven nog om dat uit te leven. Dat is Gods bedoeling. En dat is uiteindelijk wat de Satan ontrooft met mensen die heel hun leven in twijfel blijven, met hun bekeringsvragen blijven zitten. Die komen nooit toe aan dat stukje. En daar heeft Petrus het over.
Ja, dat is duidelijk. Ik vind het dan, nou ja, weet je, een man is ook al overleden en dan vraag je van, ja, weet je waar je bent als je sterft? Ja, nee hoor, ja, nee, hij was in de hemel, maar dan weet je, is hem een belijdenis gedaan? Ja, was dat om reden, als ze het net gedaan hebben, met dezelfde reden als ik, kwam je niet in de hemel. Dus dat is ook nuttig.
Het is ook heel grappig wat wij het hebben over onze toekomstverwachting is in de hemel komen. Maar dat vind je nergens in de Bijbel. Later als we dood zijn, komen we in de hemel. Nee, de verwachting is altijd de komst van het koninkrijk van de Jezus op deze aarde. Ook Petrus, daar gaat het om.
Maar dan moet hij daar heel snel komen, wil zij dat meemaken? Kijk, ik ga er nog voor hoor, nog steeds. Ja. Ik wil het meemaken.
Net zei iemand van ik hoop het hoofdstuk 3 nog halen. Heb je nog energie daarvoor? Of, ja, anders dan. De laatste dagen. Vers 1, geliefde, dit is al de tweede brief die ik schrijf. Wat is de eerste brief?
Ja, 1 Petrus.
Kijk, we zijn nog wakker. Ja. Iedereen denkt wat een strikvraag is het toch? Goed. Op het terugdenk aan de woorden die de heilige profeten gesproken zijn en het gebod van de Heer en Heiland enzovoort. En staat er in vers 3, weet dit eerst dat er in het laatste van de dagen spotters met spottenij zullen komen. Nou, dat heb je natuurlijk in het laatste dagen, heb je eigenlijk al heel lang. Is dat mensen met spot over de belofte van de Bijbel spreken. Heel bekend, vers 4. Waar is de belofte van zijn komst? Sinds de vaderen zijn ontslapen blijft alles zo als van het begin van de schepping. Al 2000 jaar wordt gezegd van, ja, de Heer Jezus komt terug. Het is nog steeds niet gebeurd. Joh, dat gaat nooit meer gebeuren. Waar is hij dan? Hij komt spoedig. Ja, dat is toch ook wat. Hè? Dat spoedig duurt al 2000 jaar. Nou, zo kun je doorgaan. Dat is gewoon spotternij, zegt Petrus. Vers 5. Moedwillig is hun dit onbekend. Een ander woord, het is een keus hoe je daarmee omgaat. moedwillig wil zeggen dat je dus een keus maakt van hoe ga ik hier naar kijken. Kijk ik hier naar vanuit, ja inderdaad, 2000 jaar spoedig, het lijkt nergens op, taalkundig klopt dat niet, en rekenkundig klopt het ook al niet. Of zeg je van nee, als God zegt ik kom spoedig, dan is dit een belofte van God. En dan heb ik die gewoon aan de mij en dan zal het gebeuren. En als het toen al spoedig was, is het nu nog des te spoediger. Want er is 2000 jaar voorbij, dus er blijft nog minder tijd over en dat het gebeurt. Dus het is een keus hoe je dit benadert.
Maar het is toch puur genade?
Daar komen we zo op. Nog niet verklappen. Ja. Vers 5. Moedwillig is een onbekend dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren. Je hebt het al, hè? Veel discussie vandaag de dag. Ja, een grote plof. De hele boel is ontstaan. En toen zijn er vanzelf wat dingetjes samengeklonterd. En dus ontstonden, ontstonden mensen toevallig. Nee, hier staat. Moedwillig is hun dit onbekend dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren. Met andere woorden, God als schepper heeft aan het begin gestaan. Boodschap, dan is er ook een einde waar God een rol in speelt. Als alles geleidelijk van meet af aan vanzelf een beetje is ontstaan, dan zal ook vanzelf een beetje geleidelijk de hele boel vanzelf verkillen als de zon is uitgebrand, dat het leven op is over zoveel miljoen jaar of zoveel miljard jaar. Nee, zegt Petrus, en dat is vaker gebeurd, de aarde bestaande uit water en door water, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd vergaan is. Met andere woorden, er is alles een wereld vergaan door het oordeel van God. Waar gaat het over?
Noach.
De wateren boven de aarde, de wateren op de aarde en die sluizen van de hemel die werden open gedaan en de hele wereld is toen door water vergaan. Dan staat er in vers 7, de tegenwoordige hemel en de hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur. En worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. God had gezegd, ik zal nooit meer zo'n vloed over deze aarde brengen. En de aarde door water laten vergaan. Daar houdt God zich aan. De volgende keer gebruikt hij vuur.
Ja,
natuurlijk. Ja, dat staat hier. De aarde vergaat door vuur. Niet door water.
Ja. Dus de aarde vergaat wel echt.
Ja, die vergaat echt. Ja, zeker.
Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Ja, maar dat de nieuwe aarde, niet dat het niet een nieuwe aarde is, maar dat gewoon deze aarde is die dan weer hersteld wordt. Kun je op grond hiervan zeggen dat dat niet zo is?
Als je vers 12 leest, dan staat het er toch? Staat dat de dag van God de hemel in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegspelten de aarde... Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. In Openbaring 20.
Een hele nieuwe aarde.
Er staat ook in Openbaring 20. Ja, in Openbaring 20 staat ook dat de hemel werd opgerold als een boek en de aarde wegvluchtte voor de troon van God. Dus God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze aarde is, en deze schepping, trouwens de hele schepping, die is beïnvloed door de zonde en door de Satan. De aarde door de zonde van de mensen en de hemel ook door de Satan die er vrije toegang toe heeft. En God maakt daar straks een einde aan door ook een nieuwe hemel te maken waar gerechtigheid is, een nieuwe aarde te maken waar alleen maar heiligheid is, waar helemaal niets meer aan zonde en rebellie en opstand herinnert.
Ik vond het zo'n rare troost dat hij dus niet met water doet, maar dan doet hij het wel met vuur. Ja, dat vind ik altijd zo wonderlijk. Maar ja. Het is misschien omdat hij hem dan echt helemaal vernietigt.
Ja, omdat wij op de nieuwe aarde komen. Wij komen niet in vuur. Het punt is namelijk dat wij voordat dat vuur op de aarde komt... dat wij al met de Heer, als het ware, daarvan afgehaald zijn. Ja. Dat is de belofte van zijn komst. Dat wij met de Heer zullen regeren. Ja. En vervolgens ook op de nieuwe aarde zullen komen.
En maar dat vrederijk is op deze aarde, toch?
Dat is op deze aarde, ja. Er staat even verder gaan... Eerst even het argument in vers 8. Laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefd. Het één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Hier staat dus niet dat 1000 jaar 1 dag is. En 1 dag 1000 jaar was als toegepaste scheppingsdagen. In 7 dagen schiep de Heer de hemel de aarde. Maar 1 dag is 1000 jaar, dus 7000 jaar geduurd. Nee, dat staat er niet. Het staat hier voor de Heer is het als. Dat wil zeggen dat iets wat voor ons 1000 jaar duurt, dat voor God een heel ander tijdsbesef is. Dus als het 2000 jaar duurt voordat de Heer Jezus komt, is het voor God net als 2 dagen. Dus hij zegt, ik kom spoedig. Vanuit de tijdrekening van de hemel is dat nog steeds spoedig. Onze tijdrekening is gewoon een aardse tijdrekening. We moeten oppassen dat we met onze denken niet bepalen hoe God wel of niet redeneert, doet of wat dan ook. Wij zijn God niet. Wij zijn simpele schepselen. En dan staat er ook nog in vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen vertraagheid houden, maar hij is langmoedig over u. Dus het is genade van God, dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Dus je kunt ook zeggen, van elke dag dat God wacht met dat koninkrijk op deze aarde te brengen, is een dag genadetijd waarin mensen de Heer Jezus nog kunnen aannemen. Het grappige is dat hier staat, God vertraagt de belofte niet, vers 9, maar in vers 12 staat dat wij de dag van God verhaasten. Dus wij kunnen als het ware wel in ons werk, in ons getuigenis, het koninkrijk van God als het ware bekendheid geven, zodat op een gegeven moment iedereen die God geroepen heeft, ook daadwerkelijk de Heer heeft aangenomen, en dat de Heer als het ware zegt, oké, mijn koninkrijk kan nu aanbreken, want allen die ik wilde roepen, die zijn geroepen. Dus je kunt ook omdraaien en zeggen van het feit dat God vertraagt het niet, ja, misschien kunnen wij ook wel ons beter inspannen om meer te getuigen en ons discipelschap, het dienst van de koning, meer handen en voeten te geven. Zo kan je er ook naar kijken. Wat is er daarvoor?
Maar moet hij dan tot het einde van de aarde gaan en elke onbewoond eiland de evangelie
brengen? Op elk onbewoond eiland? Waarom? Wat moet een onbewoond eiland met de evangelie?
Sorry.
Ja, daar hoort niemand. Het einde van de aarde. Ja. Maar we staan in het dorp wel beginnen.
Ja, maar dat zeggen ook sommige mensen, dat eerst overal het evangelie
onderhuurd worden, hè?
Ja, nee.
Voordat de Heer terugkomt.
Oh, wacht, welk evangelie?
Van de zeven.
Het evangelie van het
koninkrijk.
Dan hebben we het over Matthäus 24. Het gaat over getuigenis van het Joodse volk in de tijd van het grote verdrukking.
Oh, ja.
Ja, het gaat niet over het evangelie van de genade. We hebben het andere keer over gehad, kunnen we nu niet over uitweiden. Ja. En dan moet je oppassen om die teksten toe te passen op vandaag de dag. Vers 10, dat hebben we ook wel eens vaker gehad. De dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemel met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen verbranden vergaan aan de aarde en de werken daarop gevonden zullen worden. De dag van de Heer zal komen als een dief. Gaan er al belletjes rinkelen?
Ja, voor de mensen die het niet verwachten.
Voor de mensen die het niet verwachten. En voor ons?
Wij zijn weer
terug. U wel geliefd.
1 Thessalonicense 5 vers 4. Er staat in vers 2. U weet zelf nauwkeurig, de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Zij zullen zeggen vrede en veiligheid. En dan vers 4 van 1 Thessalonicense 5. Maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent zonen van het licht en zonen van de dag. Wij verwachten de koning. Dus voor ons komt dat niet als een dief. Want we hebben het profetische woord dat in deze nacht schijnt. En we weten dat straks de zon van de gerechtigheid opgaat. Yep, dan kun je weer het oude thema terug. Vers 11, heb hetzelfde, daar dit alles dus vergaat. Hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsdienst? In andere woorden, laat die anderen maar hun leven leiden. En verrast worden door het oordeel van God, jullie niet. Terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast. Er wordt gesproken over de dag van God. Dat gaat niet over de dag des Heren. Dat gaat over het koninkrijk. De dag van God gaat eigenlijk over de eeuwigheid. Over de eeuwige situatie na het vrederijk. Waar Openbaring 21 over spreekt. De dag waarop de hemelen in vuur gezet zullen vergaan. En de elementen brandend zullen wegsmelten. En er staat in vers 13... dat wij naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde verwachten, waar gerechtigheid woont. Over het vrederijk zegt Jesaja 32 vers 1, dat daar gerechtigheid heerst. Daar is nog steeds de macht van de zonde in de schepping, maar daar heb je een koning die regeert in gerechtigheid en recht, de Heer Jezus. In elke dag zal elke zondaar berecht worden, zegt Jesaja 66. Je hebt daar dus een moment dat je nog steeds zonde hebt. Aan het eind van het vrederijk wordt de Satan nog één keer losgelaten, is het Openbaring 20. En dan zul je zien dat de mensen die niet die levensrelatie met God hebben, toch nog in opstand komen tegen God. Dan heb je het eindoordeel. En dan brengt God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in. En op die nieuwe aarde, daar zal gerechtigheid wonen. Je hoeft niet meer te regeren met harde hand. Zoals de Heer Jezus zegt, ik zal regeren tot ik alle vijanden onder mijn voeten heb gelegd. Daar woont gerechtigheid. Is geen Satan meer, is geen zonde meer. Is alles heiligheid aan God. Weer een aanmaning, vers 14. Daarom geliefd, dat u deze dingen verwacht. Hè, zo deze dingen, die hele zwik die ik voorgenoemd heb. Beijvert u onbesmet en onberispelijk voor hem te worden gevonden in vrede. Met andere woorden, als wij het koninkrijk van de vredevorst verwachten, dan mogen we nu als discipelen van de vrede nu al leven in die verwachting van hem. En dan komen die mooie versen. Houd de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis. Met andere woorden, dat als God wacht en nog niet de Heer gezonden heeft, houd die langmoedigheid voor behoudenis. Met andere woorden, het is Gods genade dat het evangelie nog mag klinken. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven. Nou, Petrus was een eenvoudige visser en Paulus was een geleerde. En Paulus had hele ingewikkelde dingen en diepe gedachten. En Petrus die hoor je hier een beetje klagen van ja, de wijsheid van Paulus in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt, waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn.
Ja, leuk.
Nou kun je zeggen van ja, dat is helemaal Petrus die niet snapte waar Paulus het over had. Dan heeft er ook mee te maken dat wat Paulus geopenbaard heeft hele diepe wijsheden zijn. Petrus is een discipel van het koninkrijk. Heel simpel. Koninkrijk, je volgt de koning. Punt. Paulus was een discipel van de verborgenheid van God. Die dus gepredikt heeft en uitgelegd heeft hoe wij verbonden zijn met Christus. Bij het lichaam van Christus op aarde met het hoofd in de hemel. Wijsheden die heel moeilijk zijn om te bevatten waar het over gaat. Om de Colossensebrief, Efezebrief goed te snappen, dan moet je heel veel geestelijk inzicht in hebben. En dat zegt Paulus, Petrus ook, van is een wijsheid die moeilijk te begrijpen zijn. En het is makkelijk dat je onweten, onstandvastigen dat verdraaien, maar je moet op zoek gaan naar dat, de wijsheid die Gods geest ingelegd heeft. Grappig, zoals ook de overige schriften, dus Petrus noemt de brieven van Paulus heilige schrift op het niveau van het Oude Testament. Ook het Nieuwe Testament is gezaghebbend, profetische woord van God, waarin Gods geest spreekt en dingen uitlegt. Nou ja, tenslotte nog een einde, zo kun je een brief niet eindigen, dus het wordt dan even anders. U dan geliefde, nu u dit van tevoren weet, let op van tevoren, je weet waar de schepping op uitdraait, je weet hoe het koningschap van God, van Christus, handen en voeten krijgt. Nu wij dit weten, wees en u weet dat er leraars zijn die daar hun eigen draai aangeven, dus dingen verdraaien en daar een potje van maken, dwalingen brengen. Nu u dat weet, wees op uw hoede dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept wordt, afvalt van uw eigen standvastigheid. Dan komt er heel mooi, maar groeit op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Het gaat er niet om een intellectuele kennis, dat je dus alles op een rijtje kunt zetten. Maar het gaat om de hele praktische kennis. Wie is de Heer Jezus Christus? Als je persoonlijke heiland en verlosser. Die je zonden gedragen heeft op het kruis. De kennis van de Heer Jezus. Als je persoonlijke Heer. De koning van je leven. Die straks koning wordt over de schepping. Over de hele wereld. Maar nu al alle zeggenschap heeft. Over jouw leven. Over mijn leven. Die we mogen dienen. Dat is wat Petrus ons toe oproept. Waar ook dit kleine briefje over gaat. Zullen we het hierbij afronden?